Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Hoi, voordat je gaat luisteren, eerst even dit. Als je Brani leuk vindt, dan ben je misschien ook geïnteresseerd in de andere podcast van het Parool. In Amsterdam Wereldstad praat ik, Lorianne van Gelder, iedere week met verslaggevers en experts over typisch Amsterdamse thema's. Hoe Amsterdam-Noord ooit werd gebouwd als afvoerputje van de stad, waarom Amsterdammers moeten leren leven met ratten en hoe paradijsvogels uit de stad verdwijnen. Iedere dinsdagochtend hoor je een nieuwe aflevering op parool.nl.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen.
In 1958 leed Fortuna 54 in 22 duels maar één nederlaag, waardoor ze stegen van plek 14 naar plek 3 op de ranglijst. 11 plaatsen omhoog. Dat was een record, 65 jaar lang. Maar nu is het door het Ajax van John van het Schip uit de boeken geblazen. 7 wedstrijden, 19 punten en een stijging van 13 plaatsen sinds 29 oktober. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool. We gaan het hebben over Ajax-Sparta in deze aflevering. De wedstrijd van dit weekend valt veel over te zeggen. Ik zit hier in de Johan Cruijffzaal met Job van Kempen, paroolverslaggever. Goedemorgen, Job.
Hey, goedemorgen, Menno.
En Bademba Barry van Ajax Showtime.
Goedemorgen.
Bademba, hoi. Mijn naam is Menno Pot, uw gastheer. We gaan het hebben over Ajax-Sparta. Maar eerst wilde ik het misschien even hebben over Frank Kalis, Job. De man is overleden, ex-algemeen directeur van Ajax. Ja. Rond de eeuwwisseling, 81 jaar oud geworden. Jij had een mooi postuum, necrologie over hem in de krant. Wat kunnen we over die man zeggen? Kun jij eens vertellen wie die was?
Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat hij een beetje het, tegen wil en dank, het uithangbord is geworden van de verzakelijking en de beursgang van Ajax.
Ja, tegen wil en dank zeg je?
Ja.
Want?
Ja, Ajax was net verhuisd naar van de Meer naar de Arena eigenlijk. De beursgang uit 98 was net achter de rug. En Ajax had het idee om die positie in de Europese top te continueren. Onder meer door zeg maar, de vleugels uit te slaan, mondiaal te gaan. Ook in de zin van het zoeken naar talent.
Satellietclubs, was
Ajax,
het woord.
Ajax Cape Town, ja. Ashanti Goldfields in Ghana. Germinal Beerschot in België.
In Amerika een project hè, met Ajax Orlando en daarna werd het Ajax America. Dat was die grote periode van expansie. Een soort netwerk over de hele wereld wilden ze hebben.
Inderdaad, ja.
Imperialisme eigenlijk.
Eigenlijk wel, ja. Soort, en dus hij heeft volgens mij toen nog een contract gesloten met Chivas Guadalajara in Mexico.
Ja.
Maar dat zuidde ook op heel veel weerzin. Hè. Supporters voelden zich een beetje meer klanten. Het gas in de arena was ook slecht. De prestaties waren ook slecht. Dus het was al met al een hele ongelukkige combinatie. Hij kwam uit de computerwereld, internationaal bedrijf, IBM, Amerikaans. En hij was basketballer, dus een sportjongen, maar ja. De verkeerde sport, zeg maar. En basketbal is hens in de ogen van veel voetbalvolgers. Dat was een hele slechte match. En uiteindelijk is dat ook heel best wel droevig geëindigd. Omdat hij gewoon bedreigd werd door supporters. Er was een voorbeeld van... Daar was hij op een avond met vrienden een wedstrijdje aan het spelen in een hal. Toen kwam de harde kern daar op bezoek. En die wilde hem te lijf gaan. En toen is hij ontzet door mollen met wie hij aan het basketballen was. Dus die vormde een cordon om hem heen.
Ja.
En hij durfde... uiteindelijk ook niet meer in zijn eigen auto naar Ajax, vertelde hij in een boek van Menno de Galant, die een paar weken geleden te gast was hier. Dus dat was, uiteindelijk is dat een tamelijk droevig einde geworden.
Nogal.
Ja.
Ja. En, ja, tenminste zijn directeurschap van Ajax was een droevig einde. Ja. Te zijn een verdediging.
Ja.
Het waren niet zijn besluiten. Hè? De verhuizing naar de arena, de beursgang.
Ja.
Het besluit om dat geld van de beursgang uit te geven aan buitenlandse ondernemingen. Dat waren allemaal beslissingen die al voldongen feit waren op het moment dat hij aantrad.
Ja, hij werd dus de kop van Jut eigenlijk.
Ja, hij werd er het symbool van, terwijl het zijn beleid niet was. Hij werd natuurlijk wel aangenomen omdat hij daar goed bij paste.
Ja.
Maar het was helemaal niet zo'n kwaaie vent. En ook geen incompetente bestuurder. Het was gewoon, hij zat er echt met het verkeerde cv op het verkeerde moment, zeg maar. En daardoor kreeg hij de wind erg tegen. Ik herinner me dat hij bij zijn aantreden een opmerking maakte in de media over dat als er een grote sponsor zou komen en er werd maar genoeg geld neergeteld, dat je dan een serieus gesprek moest kunnen voeren over clubkleuren bijvoorbeeld. Of die dan aan de commercie aangepast moesten worden. Nou, als je zoiets zegt, dan ben je bij Ajax natuurlijk gezien, direct. Mm-hmm. Ben je meteen dat wordt je ook nooit meer vergeven, ook al zeg je 10 keer dat dat niet zo bedoeld was. En dat heeft hij erg tegen gehad.
Ja, hij heeft volgens mij ook dat contract met Adidas gesloten destijds.
Ja, contract met Adidas.
Dat viel ook niet heel lekker.
Nee, maar het was wel een belangrijke deal voor Ajax, die niet voor niks nu nog steeds bestaat. Het was, dat ging om grote sponsorbedragen.
En wat je bij hem nog ziet, en wat ook nog wel actueel is in mijn ogen, is dat hij het toonbeeld is ook van de complexe bestuursstructuur van Ajax. Waar aan de ene kant de vereniging de groot aandeelhouder is en de directie gewoon het beleid uitvoert. In tijden dat het sportief slecht gaat, wat er toen ging en ook dit seizoen het geval is, zie je dat de vereniging zich toch ook tegen die NV kan, dus tegen het voetbalbedrijf aan gaat bemoeien. En in de periode van Kales waren de bestuurders als Arie van Os en daar hebben we meer Michael van Praag, die waren net teruggetreden. Maar ja, die hadden heel lang die club dagelijks geleid en die moesten nu toezicht gaan houden. Ja, dat was wel wennen, zeg maar, wat het functioneren van Kales verder ook bemoeilijkte. Maar dat zie je nu dus weer, hè? Op het moment dat Ajax heel slecht gaat, gaat de vereniging gaat zich ook roeren.
Ja, ja.
Dus in die zin zit er continuïteit in, de en problematiek.
Of tenminste, je kunt in elk geval zeggen dat de crisis van nu erg lijkt op die van toen in veel opzichten.
Ja.
Ook in de zin dat Ajax zich ongeveer rond dezelfde plaatsen van de ranglijst bewoog in die tijd. Toen Kales kwam, was Ajax net 6e geworden.
Ja.
En in het enige seizoen wat hij als directeur zou afmaken, werden ze uiteindelijk 5e. Dus 6e en 5e plaats vlak achter elkaar. Een sportieve crisis.
Ja.
Net zoals nu. Maar ik vond die crisis van toen heb ik als veel ernstiger en dieper ervaren. Omdat het ook een totale identiteitscrisis was.
Ja.
Waarin Ajax volledig de draad kwijt was en eigenlijk moest wennen aan zijn nieuwe status.
Ja.
De nieuwe schaal waarop het zich allemaal afspeelde. En die club was zichzelf compleet kwijt. En dat gaf aan supporters heel erg het gevoel dat Ajax eigenlijk wilde verzakelijken om de Europese top bij te benen. Dat lukte niet. Het stortte volledig in, sportief. Ja. Waardoor de supporters heel erg het gevoel hadden dat ze dubbel verloren hadden.
Ja, op die manier.
De club kwijt en de Europese topprestaties kwijt. Dus eigenlijk met niks blijven zitten.
Dubbel genaaid.
En dat was het gevoel wat heel erg leefde. En daar kwam dat slechte gras bij. En het sfeerloze stadion toen nog.
Ja.
Het was echt vreselijk. In alle opzichten een hele, hele kille, koude, nare rottijd. En dan als ik dat vergelijk met nu, dan denk ik toch, ja, nu is het eigenlijk alleen maar een sportieve crisis waarbij op de transfermarkt 2 klotenzomers zijn beleefd. Maar verder is Ajax niet heel erg de kluts kwijt op het moment als culturele entiteit.
Nee, niet meer, zou ik zeggen. Nee. Maar het is wel nog maar kort geleden dat het wel het geval was.
Ja, maar het is gewoon een bestuurlijke crisis, maar niet een wezenlijke, diepere identiteitscrisis.
Ja.
Er is gewoon wel, zeg maar, het succes van 2019 is het eikpunt.
Ja.
En dat lukt even voor geen meter, dit jaar en vorig jaar. Maar dat is gewoon een kwestie van verkeerde poppetjes en niet van een totale culturele verwarring over wie je eigenlijk bent.
Nee.
En dat was toen wel.
Ja.
Toen had Ajax echt, was het erg ver verwijderd van het Ajax-denken, zeg maar.
Ja. Nou, dat heb ik wel met je eens. Aan de andere kant, als je één keer zo'n crisis hebt meegemaakt, valt de crisis daarna altijd een beetje mee. Ja.
Zo is het ook. Dat ik die van toen veel, veel heftiger beleefd heb, was ook omdat ik toen zelf jonger was.
Vuriger.
Vuriger. Ja. Maar ook als ik ze probeer te analyseren, vond ik die van toen al bij al wel ernstiger.
Dieper. Ja.
Ja, zeker. En Frank Kalis werd daar tegen wil en dank, dat zeg je goed, het boegbeeld van. Hij rustte in vrede, Frank Kalis. Gaan we over naar de crisis van nu. de zesde en vijfde plaatsen van nu.
Ja.
Want dat was het stapje dat Ajax dit weekend maakte, van de zesde naar de vijfde plaats. En aangezien dat een tussenstand is nog voor de winter, kunnen we daar mee uit de voeten op dit moment. Ajax-Sparta gaan we het over hebben. Bademba, een wedstrijd met twee gezichten. Wel, toch hè?
Ja, dat op zekere hoogte. Voor rust was het beduidend beter dan na rust. Al moet ik zeggen dat ik ook voor rust in het stadion in ieder geval niet met een super gerust gevoel stond. Die 2-0 vlak voor rust, die vond ik zelf wel erg prettig. Want ja, het was toch niet zo alsof Ajax Sparta volledig domineerde. Sparta was echt wel een aantal keer best gevaarlijk.
Ja.
En het had ook zomaar een paar momenten 1-1 kunnen staan. En zelfs 0-1, want nog voor de 1-0 van Brobby kreeg Sparta een goede kopkans uit de corner. Dus ik ben er eigenlijk de gehele wedstrijd niet volledig gerust op geweest.
Ja.
Maar dat de eerste helft beduidend beter was dan de tweede, dat mogen duidelijk zijn.
Ja, natuurlijk Sparta is een van die toch vrij zeldzame Nederlandse clubs waar je echt heel erg beducht moet zijn voor de kopkracht en de fysieke kracht van dat team. Dat was ook zichtbaar aan die kansen van hen.
Ja, de corners van Sparta waren gevaarlijk.
Ja.
Vriends, dit is een goede kopper. En Ajax kreeg volgens mij in de eerste 10 minuten een enorme kans tegen. Waar ze van geluk mochten spreken dat hij er niet in ging. En Sparta is ook... Van der Schip heeft best wel een makkelijk programma gehad tot dusver. Met de NEC en Volendam. En,
ja.
Kijk, Sparta is wel een serieuzere club uit de subtop. En... ik vond ook dat ze het dat je dat wel kon zien in de wedstrijd. Want Ajax had het moeilijk. Het was een beetje op het tandvlees. Eerste helft speelden ze in mijn ogen goed. En,
ja,
en,
vond ik en, ook hoor.
Kansen tegen, maar ook zelf veel gecreëerd. Ze hadden nog 1-2 goals meer kunnen maken. Maar tweede helft hadden ze het wel zwaar. Ik zag Sparta in het stadion de hele tijd als een soort zo langzaam weer naar voren komen. Ajax kwam er niet helemaal lekker onderuit. Ook omdat ze zelf balverlies leden, zei Van Schip. Maar ook omdat dat Sparta gewoon Ajax best wel tegen de muur kon drukken.
Echt collectief.
Ja.
Dus dat is die paarse muur die naar voren kwam.
Naar voren kwam, ja. Ja. Dus, die indruk had ik heel erg.
Ja.
En ik vroeg Van Schip na afloop. Ik had de indruk dat Sparta conditioneel wat beter was. En dat wistreed hij in zekere zin. Omdat hij zei, ja, we laten Sparta er ook beter uitzien. Doordat we zelf balverlies leiden op het moment dat we naar voren gaan. En nog niet helemaal compleet zijn.
Oh, dus ja, zei hij dat? Ja. Dat verbaast me een beetje, eerlijk gezegd.
Maar hij wisselde 4 keer. En er waren 2 wissels bij Bobby en Bergwijn, die op advies van de medische staf naar de kant werden gehaald, want die kampen met pijntjes, spierblessures. Bergwijn vertelde naderhand dat hij de last had van Lies. Linsson ging eruit. En Marta ging er ook uit. 2 spelers die eigenlijk dit seizoen nog een beetje bij Jong Ajax, of tenminste Marta zeker, Linsson, dan kijk ik...
Die is officieel doorgeschoven.
Die is officieel doorgeschoven, ja. Dus dat die moeite hebben met het zwaarder programma en de hogere belasting, dat is logisch. Maar ja. ze liepen een beetje op een tandvlees eigenlijk. Maar dat pakte wel goed uit nog op het einde.
Dus ja. Ja. Gek eigenlijk dat Ajax... Ik vond de eerste 20 minuten sterk. Echt goed. Ajax, hoog tempo, werd lekker gevoetbald. Ik vond het eigenlijk een heel overtuigend begin. Daarna zie je dat, wat je zegt, al in de eerste helft een beetje inzakken. En dan krijgt Sparta ineens kansen. Opvallend is wel dat eigenlijk in die tweede helft, waarin Sparta veel dominanter werd, dat juist in die helft Sparta bijna niets meer creëerde. Of tenminste weinig eigenlijk.
Ja.
Gaf Ajax toch weinig weg.
Ja, en ik denk dat een trend is die je al langer ziet. Tegen Marseille was het denk ik in dat opzicht een negatieve uitschieter. Maar bijvoorbeeld ook tegen NEC. Hadden we het vorige week ook nog over. Dat was ook spannend, maar ja, het was niet dat Ajax nou enorm veel kansen tegenkreeg of iets dergelijks.
Ja.
De verdedigende organisatie, waar echt nog wel werk in zit, wat echt nog wel beter moet, staat wel gewoon al een stuk beter nu onder Van Schip. Nu Van Schip, wat is het, ruim een maand de tijd heeft gehad om met deze groep te werken. Dan dat die eind oktober stond toen Stijn net ontslagen werd.
Ja, ja. Het verbaast me ook dat Van het Schip dat zegt dat hij het alleen maar over balverlies heeft.
Ja.
Want hij heeft zelf toch ook erkend dat Ajax conditioneel qua fitheid een flinke achterstand in te lopen heeft.
Ja, hij wil zich daar nooit uitspreken over zijn voorgangers. Maar hij zegt wel, we moeten anders gaan trainen. We zijn anders gaan trainen.
Ja.
En dat is Ajax ook gaan doen. En mede als gevolg daarvan zie je volgens mij dat spelers wel een beetje tegen het rood aanzitten en soms eroverheen gaan.
Ja.
Maar in principe is dat een goede ontwikkeling, denk ik. Kijk, want als je...
Maar even dus die twee veel bekritiseerde wissels in de 65ste minuut. Toen kwam Ekpom voor Brobbey en Banel kwam voor Linsson.
Ja.
Brobbey en Linsson, twee van de beter op het veld op dat moment.
Ja.
Die moesten eruit. Dat had dus die medische redenen dat ze in het rood zitten.
Ja, Linsson niet. Die was moe. Pijp leeg. Maar Brobbey was weg uit medische voorzorg.
Precies.
En dat pakte niet goed uit. Ja, want Brobbey speelde wederom een hele goede wedstrijd. Dus die wil je in principe laten staan. Omdat die veel completer is dan Ekpom. Of Ekpom. Al naar gelang.
Ja.
Je kunt hem in de diepte aanspelen en je kunt hem met een man in zijn rug aanspelen. Dus,
Vond jij het, want we zitten nu met Brobbey in de publieke percepties. Het is bij Ajax altijd, we schieten van hemelhoog, jauchzend.
Ja,
tode betruurd.
Ja, juist.
Bij Brobbey zitten we inmiddels bijna op het niveautje wereldklasse. De spits van Oranje voor de komende 10 jaar. Die ons ongetwijfeld ook wereldkampioen gaat maken, et cetera, et cetera.
Ja.
Is dat overdreven of is het...
Ja, zeker. Zeker overdreven.
Ik denk, ik vraag hem maar heel suggestief.
Ja.
Hij doet het goed.
Hij doet het goed, ja. Er zit natuurlijk wel een... Hij doet het steeds beter eigenlijk. Hij speelt gewoon goed. En
waar zit het hem in? Kun je dat benoemen? Wat hij echt beter is gaan doen?
Nou, ik vind dat hij veel beter is gaan afronden. Dat doet me tegen Sparta ook. Hoe die dat doet, is zeg maar hoe die om zijn as heen draait en zijn tegenstander vriends gebruikt als draaipunt. De controle die je daar fysiek voor moet hebben en de balcontrole die je daarvoor moet hebben met zijn linkerbeen. Hè, hij is rechts van origine. Ja, dat is best wel fijn besnaard. Hij is ook tegen Marseille. Die doelpunten die hij maakte, dat zijn best wel fijn besnade doelpunten. Het is niet een soort rammel nummer 1 goal. Maar het is bekeken en wel overwogen, bedacht, uitgekiend. Ja, en daar, ik vind dat hij dat veel beter doet. Terwijl er volgens mij nog wel, hij kan, koppend kan hij volgens mij ook nog veel beter worden.
Ja. Wordt aangewerkt met John Bosman.
Ja, ik weet niet of dat inmiddels begonnen is trouwens.
Geen idee ook.
Nou, is hij tegen NEC?
Nog niet. Nee, klopt.
Dus,
nee.
En ik denk dat ook wel onderdeel van de verklaring is. In die zin, het heeft niet zozeer met, denk ik, extra training of iets dergelijks te maken. Maar ik denk dat het vooral iets mentaals is. En dat was tegen NEC al, voor Ajax denk ik als geheel, tegen Sparta gold dat ook. Dit waren denk ik wedstrijden die je een maand of twee geleden veel makkelijker had verloren of nog gelijk gespeeld had. En die je nu uiteindelijk toch over de streep trekt. Omdat je het gewoon merkt aan alles rondom Ajax, dat er meer zelfvertrouwen in die ploeg zit. Dat het mentaal allemaal een stukje sterker is. De lach is terug. Je zag,
de verdiensten van het Schip toch?
Absoluut. Je zag Brobbey ook breed uit lachen na zijn doelpunt tegen Sparta. Dus ik denk dat oprecht een enorm belangrijke rol speelt gewoon in hoe het Ajax nu vergaat. Zowel dat Brobbey scherper lijkt in de afronding, want qua spel vind ik hem eigenlijk even goed spelen, hetzelfde doen qua bal vasthouden, doorbewegen, doorcombineren, als eerder in het seizoen onder Stijn al.
Ja.
Dat was toen eigenlijk de tendens. Hij speelt wel goed, alleen hij benut zijn kansen niet. En je ziet de laatste wedstrijd dat hij ook zijn kansen aan het benutten is. Ja, en dan krijg je inderdaad al gauw die superlatieven van de spits van Oranje voor de komende 10 jaar.
Is wel interessant wat jij zegt. Jij zegt hij speelt eigenlijk even goed als hij al deed aan het begin van het seizoen. Van iemand als Marco van Basten kreeg hij in de eerste weken van het seizoen harde kritiek over zijn spel. Maar dat zie jij niet zo. Dat hij,
nee.
Ik meen wel te zien dat hij wat bewegelijker is, dynamischer, dat hij lichtvoetiger is. Maar dat kan ook dat mentale zijn.
Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Hij is absoluut beter nu dan eerder in het seizoen. Alleen ja, in het spel van Ajax, gewoon in het open spel, zeg maar, vind ik hem niet zo significant verbeterd. In die zin dat waar de grootste verbetering in zit, is dat hij nu gewoon een stuk scherper lijkt voor het doel. Ik heb de statistieken zo snel niet voorhanden, maar nou, ik heb toch het idee dat hij het aantal echt grote kansen wat hij in de afgelopen wedstrijden gemist heeft, een stuk lager ligt dan eerder dit seizoen.
Ja, en in elk geval het aantal dat erin ging ligt een stuk hoger. Dat is makkelijk tellen.
Precies. En ja, in het spel, en dat heeft misschien ook wel te maken met zijn teamgenoten die gewoon beter spelen, waardoor hij in die zin ook effectiever is. Dat zie je tegen NEC en tegen Almere City, waarin hij een aantal hele goede assists heeft. Doordat het geheel om hem heen ook beter functioneert hij daar ook weer beter in.
Ja.
Maar nee, hij was ook wel geraakt door die opmerking van Bas. Althans, hij probeerde het tegendeel. Dat hellen we natuurlijk ook, weet je. Hè?
Ja.
Rancune is ook een drijfveer.
Ja, zeker. Vond ik ook wel mooi om te zien eigenlijk. Dat zo'n opmerking van een grote spits uit de Ajax-traditie, dat hem dat iets doet.
Ja, wat zei Cruijff altijd. Hè? Als ze niet meer tegen je zeiken, dan denken ze dat je het überhaupt niet meer kan. Dan heeft het geen zin meer om iets te... Dat is natuurlijk wel zo, omdat dat, denk ik, Van Basten natuurlijk wel potentie in hem ziet.
Ja.
Die er niet helemaal uitkomt. Dus ja, dan zeg je iets en dan hoop je misschien ervan uitgaande dat Van Basten het beste voor heeft met Ajax en misschien het Nederlandse voetbal. Dan hoop je dat hij er iets meer uithaalt. Nou, ik vind wel dat hij daar een beetje op reageert. Hij doet sommige dingen wel beter dan hij gedaan heeft.
Hij heeft Van Basten ook genoemd.
Ja, klopt. En Koeman ook, volgens mij.
Ja.
Maar hij moet fit worden. Hij is niet fit, want hij en dat had hij vorig seizoen ook. Dus dat baat mij een beetje... Nou, zorg is een groot woord, maar dat zie ik wel een beetje als een belemmering voor zijn toekomst. Dat hij, zijn lichaam reageert in principe ook op de andere trainingswijze van Schip, zou je kunnen zeggen. Omdat hij Nederlands elftal was hij niet bij. Hij werd zaterdagavond uit voorzorg gewisseld. Hij is niet heel zwaar belastbaar.
Nee, nog steeds niet.
Nog steeds niet, nee.
En dat vind ik ook wel meevallen. Kijk, hij heeft nu inderdaad natuurlijk met de laatste interlandperiode heeft hij over moeten slaan. En daarna heeft hij alleen tegen Marseille heeft hij de 90 minuten volgemaakt. Maar als je kijkt naar eerder dit seizoen, wat ik vorige week ook al zei, heeft hij dit seizoen...
Ja, maar dat was onder Stijn.
Ja, maar hij heeft dit seizoen 10 wedstrijden, heeft hij de 90 minuten volgemaakt. Ook de eerste serie wedstrijden onder Van Schip, waarin hij gewoon de 90 minuten volmaakt. En nu komt hij dan, als misschien wel deels als gevolg daarvan, ook omdat hij onder Stijn toch een van de weinigen leek die wel alles gaf, die wel 100% ging, die wel iedere keer tot het gaatje ging, dat er wel sprake is van wat overbelasting. En dat er nu uit voorzorg inderdaad met een belangrijke Europese wedstrijd op het programma met de winterstop vlakbij, dat er niet al te veel risico met hem genomen wordt. Maar het idee dat hij niet fit is en dat in die zin vergelijkbaar is met vorig seizoen, vind ik toch wat gechargeerd.
Het zou toch prettig zijn als hij gewoon 3 wedstrijden in een week volledig kon spelen.
Ja,
absoluut, maar dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij eerder dit seizoen
gedaan. Dat heeft hij gedaan, maar toen dat probeer ik te schetsen. Op het moment dat de trainingsmethode bij Ajax verandert, dus Van Schip intensiever gaat trainen, korte sprintwerk, dan merk je bij hem dat hij weer even een soort terugslag krijgt. En het zou fijn zijn als hij daarin gewoon meegaat zonder terugslag.
Ja, en gewoon alleen al het feit dat hij zich afmeldt voor het Nederlands elftal en dat hij nu in de 65e minuut naar de kant gehaald wordt, geeft aan dat hij op het randje van het rood zit, permanent.
Ja.
En dat daar heel voorzichtig mee gedaan wordt.
Ja.
Dus hij is nog altijd in die zin niet de onverslijtbare beul die fysiek in potentie zou kunnen zijn.
Nee, het is in principe, het is wat topsport is. Hè. Dat is een beetje balanceren tussen een optimale prestatie en overbelasting.
Ja.
En bij hem is dat nog altijd zoeken geblazen. En die overbelasting, die vindt dan wel plaats binnen die 90 minuten en niet daarna. Dus hij moet nog wel een beetje beschermd worden. En het zou fijn zijn als hij dat niet heeft.
Hij is de sleutelfiguur in beide Ajax-doelpunten eigenlijk. Hè. Die eerste maakt hij zelf op het hakje van Taylor heel artistiek, met een klein beetje geluk, prachtig wegdraaien en met links afmaken. de tweede goal bij die penalty, ja, is hij betrokken. Kun je eens over dat moment vertellen, Job?
Ja.
Was het een penalty?
Hij wordt geraakt door Olij, door de keeper. Gevloerd in de 16. Dus in die zin, maar hij kwam volgens mij, hij zou nooit meer bij die bal zijn gekomen.
Nee.
Maar dat geldt nooit als criterium, geloof ik, bij scheidsrechters.
Nee, dat is altijd een... Dat zie je op de sociale media dan veel. Dat mensen dan moeite met zo'n strafschop hebben. Maar dat is een zelfbedacht criterium.
Ja.
Wat vond jij bij Demba?
Ja, gewoon 100% strafschop.
Vond ik
Bobby,
ook.
Bobby doet dat hartstikke slim. En bedoel, volgens mij is de regel in het voetbal niet dat alles geoorloofd is. Als er geen doelgevaar ontstaat of iets dergelijks. Of de bal niet in de buurt is.
Precies.
Bobby tikt heel slim de bal weg. Olij moet risico nemen, moet uitkomen daar. En Bobby maakt er handig gebruik van.
Je kunt het een beetje omdraaien dan op zo'n geval wat mij betreft. Hoe had een scheidsrechter het kunnen verkopen om hier geen penalty te geven?
Nee, het is een strafschop.
Het is er één.
Ja.
Hij lijkt die bal niet meer te halen, maar haalt hem wel. Hij tikt hem aan.
Ja.
En op dat moment wordt hij onderuit gehaald.
Maar goed, het vervolgen... Hij had er niks meer van kunnen brouwen. Dat telt niet. Nee. Hij wordt onreglementeerd onderuit gehaald.
Ja.
Fruit, strafschop. En dat is bij Ajax sinds Bergwijn bijna altijd een doelpunt.
Ja, zelfs als hij helemaal met groene laserstiftjes in zijn ogen gek wordt geschenen. Dan nog schiet hij hem erin tegen de tegenstander waar we het zo meteen nog even over gaan hebben.
Ja.
Even iemand anders eruit lichten, Job. Divine Range.
Ja.
Stond weer op zijn oude vertrouwde positie van rechtsachter.
Ja.
Omdat Anton Guy geblesseerd niet van de partij was.
Ja.
Soetalo terugkeerde in de ploeg. Daardoor was Rens weer rechtsachter. Speelde een sterke pot.
Ja, hij speelde goed, ja.
Ja.
Ik herinner me als ik terugdenk aan die wedstrijd nog een paar rushes van hem.
Ja.
In de tweede helft ook. Dat hij met zijn linkerbeen nog vrij dicht bij een doelpunt was. En verdedigend was hij ook in orde volgens mij. Dan moet je even terugdenken. Ik heb het niet meer helemaal helder voor de geest. Niet elk moment, maar... Hij wekt op mij een solide indruk. Hij speelde goed, ja.
Ja.
Beter dan Guy in mijn ogen.
Ja, ja. Op deze avond zeker.
Ja, Suterlo was niet zo goed, vond ik.
Nee, hè? Beetje toch blijft onzeker. Ogen bij die man.
Op het moment dat in de tweede helft dat Ajax zeg maar wat meer onder druk kwam en de stress een beetje toenam ook, ging hij wel weer fouten maken die we in het begin van dit seizoen ook gezien hebben. Ballen inleveren en dat soort dingen.
Ja.
Hij was nog niet helemaal okselfris, zeg maar.
Nee.
Om op Rens terug te komen, ik denk dat het thema fitheid daar ook wel op gaat. Want ik denk dat Rens nu wel meermaals in Ajax 1 heeft laten zien wat voor potentie hij heeft. Alleen één ding wat hem natuurlijk ook enorm tegengezeten heeft de afgelopen seizoenen, is dat hij regelmatig geblesseerd was. Een paar wedstrijdjes hier, een paar wedstrijdjes daar moest missen. Zo hij natuurlijk ook niet echt in een ritme heeft kunnen komen. Dus... Je hebt het, Job heeft het over de andere trainingsmethode van Schip. Ik ben heel benieuwd wat dat met Rens gaat doen. Want als hij fit is, zag je tegen Sparta ook weer, is het in potentie gewoon een uitstekende verdediger. En iemand waar Ajax echt wel heel veel plezier aan
uitstekende
kan beleven.
Uitstekende voetballer ook.
Uitstekende
echt.
Voetballer, ja.
Ja, ja.
En over, ja. Over die trainingsmethode. In principe is het ook een selectiecriterium voor het volgend seizoen. Dus als je dit seizoen goed intensief traint en ervoor zorgt dat je aan het einde van het voetbaljaar een topfitte selectie hebt. Er zullen ook spelers zijn die dat misschien niet kunnen bijbenen. Daarvan zou je in de komende zomertransferperiode afscheid kunnen nemen. Dus je moet... Of al in de winter, ja. Maar je moet eigenlijk al gaan doorselecteren naar het volgende seizoen. Want als je... Zeg maar op het grotere geheel gaat kijken. Als je dit seizoen derde wordt voor de Champions League haalt, heb je de schade eigenlijk maximaal beperkt. Maar je wil weer terug naar een ander niveau. En die voorbereiding om terug te komen naar dat hogere niveau dat Ajax nastreeft, daar moet je nu al mee bezig zijn. Dat zijn ze ook.
Ja. Ja.
En daar past anders trainen en kijken wie het wel en wie het niet aan kan. Spelers daarvoor klaarstomen, dat past daar ook bij.
Maar Demba, als je het gevaar van Sparta bekijkt, wat Sparta heeft gesticht zo door deze wedstrijd heen, dan zit daar veel fysiek werk bij. Grote, sterke spelers, kopkansen, hoekschoppen. Hoe vond jij het, even los van dat fysieke probleem, staan bij Ajax? Stond de verdediging goed? in principe?
Ik denk uit open spel grotendeels wel. Alleen bij hoekschoppen zie je toch dat, ik denk 80, zo niet meer procent van de kansen die Sparta kreeg, kwamen voort uit hoekschoppen. En dan lichtelijk vooruitblikkend, ook op de wedstrijd tegen Athene van donderdag.
Ja.
De 1-1 in Athene viel ook uit een hoekschop.
Ja, zij zijn daar berucht in. Doodspelmomenten.
Precies, dus dat is wel echt een heikel punt voor Ajax.
Maar deugt daar de organisatie niet bij Ajax? Of is het felheid bij het ingrijpen? Waar zit het hem in?
Ik denk een beetje een combinatie van beide. Nou is natuurlijk sowieso de laatste jaren al een bekend probleem bij Ajax. Dat echte kopspecialisten, die heb je niet. Soetelo kan volgens mij goed koppen. In voorgaande jaren had je Alvarez. Hato doet het op zich redelijk in kopduels, maar veel verder kom je toch eigenlijk niet. Wat Job net ook zegt. Een Brobbey. Ja, sommige teams kunnen een spits terughalen bij een corner. Dan helpen mee verdedigen. Maar Brobbey is ook geen kopspecialist. Dus ja, daar zit wel echt een groot gevaar voor Ajax. Een groot risico.
Ja. Beter opletten bij die corners. Zeker ook tegen AEK.
En zelf aanvallend corners. Hoe zit dat?
Ja, ik zit nou even terug te denken. Maar ik kan me ook niet herinneren dat Ajax recent uit een corner zelf gescoord heeft. De corners werden wel, toen Van de Bomen ze een tijdje nam, was dat gevaarlijker. Sowieso alle doodspelmomenten. En nu heb ik Berghuis tegen Sparta een aantal corners zien nemen, waar op zich best een aantal goede tussen zaten, waar die bal vrij scherp en hard voor het doel kwam. Alleen ja, als je bezetting voorin, Bergwijn, die kreeg ook een kopkans nog. Nou, zag je ook weer, dat is geen echte kopspecialist.
Nee.
Een Linson, Taylor. Ja, het zijn allemaal, dat mag je ook niet verwachten van de jongens, want zulke spelers zijn het gewoon niet. Hm. Maar het loopt niet over van het koppend vermogen bij Ajax.
Nee. Wel een lichtpunt Taylor, hè? De laatste weken goed.
Wees ook weer.
Ja, ja.
Opgebloeid.
Opgebloeid. Het van het schip effect.
Ja.
Ja, maar ik denk ook dat hij nu in de rol speelt waarin hij gewoon van het meest van waarde kan zijn voor Ajax. Als nummer 8 met loopacties naar voren. Je ziet ook dat was begin vorig seizoen ook, de eerste wedstrijden onder Schreuder, zag je ook dat hij in de laatste 30, 40 meter van het veld, zeg maar, dat hij daar toegevoegde waarde heeft voor Ajax. Zowel in de combinatie als in het potentieel opduiken in de 16 en daar een assist leveren of een doelpunt maken. En hij is natuurlijk al op meerdere posities is hij geprobeerd. 10 kwam het er niet echt helemaal uit, want dan staat hij er al te veel en is hij eigenlijk net niet vroeg genoeg betrokken in de aanval. Op 6 is hij eigenlijk weer juist te vroeg betrokken in de aanval, waardoor hij te veel achterin blijft hangen. Dus ja, als lopende / doorvoetballende 8, denk ik dat hij het beste tot z'n recht komt. En dan zie je dat het best een leuke voetballer is.
Ja, ja, echt dat box-to-box idee.
Wat zou jij doen, Menno, tegen AEK of AEK? Zou je Magda opzetten of Sosa opzetten?
Ik zou gaan voor Sosa. Ja? Want ik wilde over Magda nog wel zeggen, hij is, ik vind hem goed. Heeft het hartstikke goed gedaan. Heerlijke speler voor de toekomst. Maar ik vind dat ik geloof wel dat hij terug is aan een klein stapje terug nu even.
Ja.
In de luwte. Want ik vind kwetsbaar worden. En dan denk ik dat ik tegen Ajax voor Sosa zou gaan.
Maar Demma, jij?
Ja, ik zou toch nog steeds Marta opstellen. Omdat ik Sosa schijnzekerheid vind.
Daar zit ook wel mijn twijfel. Want Sosa is natuurlijk ook niet zo'n gegarandeerde factor.
Nee. Precies, en dat is misschien meer ten nadele van Sosa dan dat het ten faveure van Marta is.
Ja.
Want Marta ook bij die 2-1 lijkt enorm verdwaald, die 2-1 van Sparta.
Ja.
En ook tegen NEC, toen NEC de 2-1 maakte, zag je het er niet lekker uit. Je ziet daaraan, dat zei Van Schip ook achteraf, het is geen verdediger. Mm-hmm. Hij speelt ook pas dit seizoen eigenlijk consistent op linksback. Dus dan heb je het over 3-4 maanden.
Ja.
Maar ik vind hem voetballend nog altijd meer bijdragen. Daar zag je ook een aantal acties tegen Sparta waarin hij voetballend juist wel een enorme bijdrage had. Ik blijf het zeggen over Sosa. Los van de uitstekende voorzet die hij heeft, heb ik eigenlijk nog niet gezien wat hij nou echt toevoegt. En verder is het volgens mij vooral veel status. Bundesliga ervaring, Kroatisch international,
ja.
Heeft WK gespeeld. Allemaal waar.
Ben ik met je eens hoor. En die flankengod reputatie van hem, die kwam er alleen in Utrecht even.
Flankengod?
Ja, flankengod noemen ze hem in Duitsland. Dus vanwege zijn voorzitter. Dat weet je, Job.
Nee, dat wist ik niet.
Nee, zo noemen ze hem. Misseling, dat was Diamantenauge. En Sosa was flankengod.
Ja, ik ken de bananenflanken.
Alleen,
ken ik ook
alleen in Utrecht hebben we dat eigenlijk twee keer gezien. En daarna... Ja,
tegen Marseille thuis.
En tegen Marseille, ja.
En daar heb ik nog een quiz van. De bananenflanken. Van wie was die?
Nou, ik weet wat het is. Maar ik weet niet wie dan specifiek dat...
Nee?
Nee, zeg eens.
Volgens mij was het Manny Kals.
Manfred. Ja, Manfred Kals.
Ja. Maar goed, dit was hij. Nee, maar ik wist niet dat hij... Je zou over hem kunnen zeggen... hij komt niet zo vaak in de gelegenheid om die voorzet te geven.
Nee, maar het spel van Ajax loopt nu ook eigenlijk het hele seizoen al, en zeker de laatste wedstrijden, heel goed vanuit de combinatie via Bobby voornamelijk. En Bobby is ook niet echt het type spits dat leeft van een voorzet. Dan heb je veel meer aan een Ekpom in de spits.
Mm.
Dus het idee van bijvoorbeeld een Forbes op linksbuiten inzetten of een Sosa op linksback erbij brengen op het moment dat er meer ruimte achterin gaat komen en je wat meer op de counter gaat spelen, dan kun je met een Sosa en een Ekpom voorin kun je inderdaad op de voorzet gaan spelen. Alleen, je ziet gewoon dat uit het combinatiespel dat Ajax normaal gesproken speelt, er veel minder voorzetten ontstaan. Bobby veel minder een spits is die daarnaar op zoek is, die de bal veel liever over de grond in de voeten heeft. Ja, en dan is Sosa zijn meerwaarde toch al gauw een stuk minder.
Ja. Ik zou,
Het is een beetje een twijfelpositie. Zeker ook tegen Ajax, want die waren over rechts het gevaarlijkst.
Ja.
In de eerste wedstrijd, voortdurend.
Maar ik zou toch ook Sosa opzetten, moet ik eerlijk zeggen.
Ja,
sorry,
toch,
maar
toch
ja, ik zou dat wel doen. Omdat die verdediging toch nog net iets beter is dan Magda. En dan voetballend is hij misschien iets minder, maar... Ja, ik zou hem wel spelen. En ja, goed.
Ja, voor de rest kan het blijven staan zoals het is.
Is het gunstig, denken jullie, als Ajax Conference League gaat spelen?
Ja.
Jij?
Ja. Als supporter zeg ik, ja, het is mij een beetje om het even. Kijk, het allerbelangrijkste is dat je dit seizoen eigenlijk gewoon derde wordt. En ja, dan maar in de beker bij wijze van spreken wat succes boekt. Ik geloof niet zo in... enorm Conference League succes of iets dergelijks. Dus in die zin voelt het een beetje als...
In de zin van dat het mogelijk is of dat je of dat de allure eraan ontbreekt?
Dat het mogen eigenlijk allebei wel een beetje. Nou, denk ik wel dat als je bij wijze van spreken in potentie heel ver zou komen in zo'n toernooi...
Ja.
Dat het dan toch wel steeds meer gaat leven.
Het gaat vanzelf leven, hoor.
Maar ja, ik betwijfel met het werk dat gewoon nog nodig is met dit team, met deze selectie en gewoon de fase van het seizoen waarin je al begeeft, of daar echt nog een Europees solide ploeg van te smeden valt. Ik noem een naam, Aston Villa speelt in de Conference League. Aston Villa, die draaien gewoon bovenin mee in de Premier League dit seizoen.
Ja.
Er zitten daar, zeker hoe verder je komt, zitten daar echt wel
Ik denk ook zeker tussen. Niet dat Ajax hem gaat winnen, de Conference League. Ik denk wel dat het heel goed is voor deze ploeg om midweeks Europees te blijven spelen en daar getest te worden door juist ploegen als Aston Villa.
Ja, dat denk ik ook.
Dus ik denk dat het ook belangrijk is, niet alleen om getest te worden en dat er Europese ritme te blijven hebben, maar ook denk ik dat het zonder Europees voetbal toch voor de spelers een beetje een soort mislukt seizoen wordt waar ze nog iets van moeten maken. En met Conference League houdt het zwoeng.
Ja, en het is ook een selectiecriterium voor het seizoen daarna.
Precies. Het is, dus ik denk toch in alle opzichten beter van wel.
Ja.
Nog even los van het feit dat Ajax ook het wel kan gebruiken dat er wat coëfficiëntenpunten gepakt worden.
Ja.
En dat kan weer schelen bij de placering in de Europese competitie van volgend seizoen. Dus ik zou het in alle opzichten toch eigenlijk het liefste wel zien.
Resetten zit er ook nog bij.
En je gaat er ook helemaal niet happy van. Want geen Conference League spelen. Dan zou er dus een negatief resultaat tegen Ajax zijn.
Ja.
En ik denk dat dat de ploeg toch slecht bekomt.
Ja.
Als dat, dat zou echt wel een soort van... dan ga je zonder overwinning de Europa League uit. En dat is een desillusie. Dan krijg je gewoon... Dat is toch een tik.
Ja, dat klopt.
Een afgang die je eigenlijk niet wilt hebben.
En misschien kunnen de supporters van de Ajax een beetje helpen. Want we moeten op zoek naar die laserpennen. Hè? Waar zijn die te halen in Amsterdam?
Ja, de Action of zoiets, denk ik. Dat het al, ja, Ja.
Ja, ik ben benieuwd of er stevig gefouilleerd wordt bij de supporters van Ajax.
Bij het uitvak. Ja. Daar zal vast en zeker stevig gefouilleerd worden. En je kunt je afvragen of de Ajax supporters hier wraak willen nemen met dat soort dingen. Ik hoop het niet hoor, want ik vind het echt ik vind kleine clubgedrag.
Ja.
Dat ga je als Ajax niet doen, wat mij betreft. Maar de action, Job.
Ja, oké. Okay.
Vijf in een pakje, ja. 10 euro of zoiets. Oh. Nou ja, weet ik veel. Ja, Ajax tegen Ajax. Het laatste wat ik even wilde bespreken, Bademba Banel.
Ja.
Jong Ajax kunnen we niet zoveel over zeggen in deze aflevering van Brani. Want Jong Ajax moet op het moment van opnemen nog spelen. Thuis tegen Jong Utrecht op maandagavond. Maar Banel als Jong Ajax speler, die krijgt minuten bij het eerste.
Ja.
Wat kun je over hem zeggen?
Ja, het is hartstikke mooi voor de jongen. Vorige week heb ik het natuurlijk al een klein beetje over gehad. Het is, wat ik toen volgens mij ook al zei, qua talent is het niet de meest begaafde speler die rondloopt bij Jong Ajax, die de afgelopen jaren vanuit de jeugd is doorgestroomd. Alleen qua positie, en dat geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor Marta, is het voor hem wel een opportun moment. Omdat hij is eigenlijk als linksbuiten bij Jong Ajax gekomen. Hij heeft ook een paar wedstrijdjes in de spits gespeeld. Maar je ziet zeker dit seizoen en eind vorig seizoen ook al wel dat hij steeds meer op rechtsbuiten is komen te spelen.
Ja.
Zeker toen op een gegeven moment Sontje Hansen, die speelde daar eerst. Die is in de loop van vorig seizoen een beetje uit het elftal verdwenen, omdat hij zijn contract niet ging verlengen. Dat bood kansen voor Banel. En je ziet dat die jongen daar door middel van gewoon keihard werken nu de vruchten van plukt. Hij wordt bij Jong Ajax wordt hij ook steeds belangrijker. Hij pikt steeds vaker zijn doelpuntjes mee. En ik ben eigenlijk net als Marta, ben ik gewoon heel benieuwd waar het experiment gaat eindigen.
Ja.
Want allebei.
Maar jij denkt niet een groot talent potentieel voor de top in Ajax 1?
Nou nee, maar dat is eigenlijk wel grappig. Want je ziet nu eigenlijk de drie jongens, als je Banel daar na een paar optredens al toe mag rekenen, die dit seizoen het meest prominent, of de laatste wedstrijd in ieder geval, het meest prominent vanuit Jong Ajax door zijn gekomen. Marta, Linsson en Banel. Geen van drieën zijn eigenlijk de grote talenten. Niet eens de grote talenten op hun posities. En Marta speelt op linksback. Nou, daar had je Jurie Baas lopen. Die van nature überhaupt linksback is. Marta is dat natuurlijk niet. Die is nu verhuurd aan NEC. En Enes Salahedin, waar ik qua talent altijd meer in heb gezien. Die qua talent ook altijd meer geprezen werd. Die houdt hij op die positie op de bank op het moment.
Ja.
Een Banel op rechtsbuiten. Ja, ook nooit het grootste talent geweest. Een Linsson op nummer 10. Hij is wel een paar jaartjes ouder. Maar daar heb je bijvoorbeeld ook een Gabriel Missehooi rondlopen. Die toch ook door het overgrote deel van de mensen als het grotere talent wordt gezien. Maar je ziet nu toch dat die jongens doorschuiven. Terwijl
ja,
de grotere talenten, Missehooi dus, een Silvano Vos bijvoorbeeld, een Sontje Hansen die lange tijd op rechtsbuiten gespeeld heeft, die ook alom geprezen werd. Ja, dat soort jongens halen het dan net niet. Of voorlopig nog net niet. Voor Missehooi en Vos ligt er natuurlijk nog genoeg kansen.
Ja.
Dus ja, het is toch grappig om te zien dat.
Voorlopig zijn het een beetje de dark horses van Jong Ajax die de kans krijgen in het eerste team.
En nog één vraagje daarover. Tristan Gooyer, die zat op de bank.
Ja.
Omdat Guy geblesseerd was, denk ik. Hoe beschouw je hem?
Ja, dat is ook wel een interessante. Want waar Banel eigenlijk voorin op elke positie uit de voeten kan, kan Gooyer dat achterin.
Ja.
Het is qua fysiek en postuur en ook qua speelstijl eigenlijk wel net wat meer een centrale verdediger dan die een back is. Alleen je ziet dat hij de laatste jaren in Jong Ajax regelmatig als rechts- en als linksback gespeeld heeft. En voor iemand, als je naar hem kijkt, denk je, nou, groot, sterk jongen. Maar hij heeft echt best wel fluwele voetjes. En grappig genoeg is het juist in het verdedigende aspect waar hij nog wel eens stappen kan zetten. Misschien net wat feller in de duels en dergelijke.
Oh jee, daar heeft hij er al een paar van die verdedigers.
Ja, maar het is wel interessant. En zeker met, Rens doet het nu dan de laatste wedstrijden erg goed. En nu ook weer op rechtsback. Maar rechtsback is natuurlijk ook een positie die sinds het vertrek van Masraoui bij Ajax redelijk open ligt. En waar niemand echt consistent voldaan heeft. En bij Jong Ajax doet hij het daar over het algemeen wel goed.
Ja, maar zou hij dan, als je kijkt vanuit het perspectief van doorselecteren, zou hij dan Medici eigenlijk overbodig maken in Ajax 1?
Ja, dat is een goede vraag. Ik ben in dat opzicht misschien wel meer benieuwd naar de bekerwedstrijd tegen Heracles over anderhalve week dan het duel van aanstaande donderdag.
Ja, daar zit speeltijd er wel in.
Precies, dat is bij uitstek natuurlijk een duel waar dat soort jongens minuten gaan krijgen. Mm. En dan is het inderdaad wel interessant om te zien wie op welke positie de voorkeur krijgt van het schip.
Ja.
En of Medic daar überhaupt nog bij zit. Want ik heb het idee dat die wel zo'n beetje afgeserveerd is.
Laatst heeft hij nog een keer minuten gemaakt. Hè?
Ja, Vitesse, ja.
Maar dat is toch niet een nou ja. Goed, dat weten we allemaal niet. We gaan afronden, jongens. Want er moet veel gebeuren. Ajax moet derde worden in de UEFA, de Europa League groep. Daarvoor moet er gewonnen worden van AEK. En dan begint daarna de jacht op de top 4 in de Eredivisie. Nou, die is natuurlijk voor de winterstop niet meer bereikbaar. Dat moet na de winterstop gebeuren. Nog één competitiewedstrijd te gaan tegen PEC Zwolle thuis. Dat is wat Ajax 1 moet gaan doen. Wij gaan praten over Ajax tegen AEK. De ochtend na de wedstrijd, op vrijdag, hebben we een extra Europese editie van Brani de podcast. Dus we hopen je daar allemaal weer te zien. Ik ga jullie danken voor de komst naar de Johan Cruijffzaal. Dankjewel Bademba Barry.
Graag gedaan.
Van Ajax Showtime. Dankjewel Job van Kempen. Joep. Dat je er was. Mijn naam is Menno Pot. Productie van deze podcast is in handen van Josien Wolthuizen. De techniek van Vienna School. En wij hopen je allemaal vrijdag weer te horen. Tot dan, bij Brani.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.